Onze hulp en onze enige verwachting staat in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde uit niet heeft geschapen, die trouwe houdt van geslacht tot geslacht en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede wordt u rijkelijk geschonken van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We willen gaan zingen uit de 122e psalm en daarvan het derde vers, dat vrede en aangename rust en milde zegen u verblij, dat welvaart in uw vesting zij, in uw paleis een vreugd en lust. Wat er verder volgt in het derde vers van de 122e psalm. Luisteren we allereerst naar de heilige wet van de Heere, om vervolgens te gaan zingen uit de 139e psalm, het eerste vers. Niets is zo oppermajesteit bedekt voor uw alwetendheid. Daarna willen we het woord van de Heere gaan openen in de eerste brief van de apostel Johannes. En we lezen verder in het derde hoofdstuk van het 10e vers tot en met vers 24. De schriftlezing 1 Johannes 3, vers 10 tot en met vers 24.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doen barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelig gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelig gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, omdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Hierin zijn de kinderen Gods en de kinderen des duivels openbaar. Een iegelijk die de rechtvaardigheid niet doet, die is niet uit God en die zijn broeder niet lief heeft. Want dit is de verkondiging die gij van de beginnen gehoord hebt dat wij elkander zouden liefhebben. Niet gelijk Kaïn, die uit de boze was en zijn broeder doodsloeg. En om wat oorzaak sloeg hij hem dood? Omdat zijn werken boos waren en die van zijn broeder rechtvaardig. Verwondert u niet, mijn broeders, zo u de wereld haat. Wij weten dat wij overgegaan zijn uit de dood in het leven, terwijl wij de broeders lief hebben. Die zijn broeder niet lief heeft, blijft in de dood. Een iegelijk die zijn broeder haat, is een doodslager. En gij weet dat geen doodslager het eeuwige leven heeft in zich blijvende. Hieraan hebben wij de liefde gekend, dat hij zijn leven voor ons gesteld heeft. En wij zijn schuldig voor de broeders het leven te stellen. Zo wie nu het goed der wereld heeft en ziet zijn broeder gebrek hebben en sluit zijn hart toe voor hem, hoe blijft de liefde Gods in hem? Mijne kindergens, laat ons niet lief hebben met het woord, doch, nog met de tong, maar met daad en waarheid. Hieraan kennen wij dat wij uit de waarheid zijn en wij zullen onze harten verzekeren voor hem. Want indien ons hart ons veroordeelt, God is meerder dan ons hart en hij kent alle dingen. Geliefden, indien ons hart ons niet veroordeelt, zo hebben wij vrijmoedigheid tot God. En zo wat wij bidden, ontvangen wij van hem, terwijl wij zijn geboden bewaren en doen hetgeen behagelijk is voor hem. En dit is zijn gebod, dat wij geloven in de naam van zijn Zoon Jezus Christus en elkander liefhebben, gelijk hij ons een gebod gegeven heeft. En die zijn geboden bewaart, blijft in hem en hij in dezelfde. En hieraan kennen wij dat hij in ons blijft, namelijk uit de geest die hij ons gegeven heeft.
De prediking staat niet zozeer één specifieke tekst centraal. En we zullen het ook niet allemaal vers voor vers behandelen. Maar meer een thematische benadering. En als ik dan toch een kerntekst eruit wil lichten, is dat vers 14. Vers 14, 1 Johannes 3, vers 14. Wij weten dat wij overgegaan zijn uit de dood in het leven, terwijl wij de broeders lief hebben. Die zijn broeder niet lief heeft, blijft in de dood. We willen met elkaar gaan zingen uit de 133e psalm, alle drie de versen, 1, 2 en 3 van 133. En u krijgt gelegenheid om uw gaven te geven. De Heere die zegenen u en uw gaven. Na het amen van de prediking willen we gaan zingen uit de 56e psalm en daarvan het 5e vers. Ik roem in God, ik prijs het onfeilbare woord. En wat er verder volgt in vers 5 van 56 straks na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, waarom is er zoveel twijfel onder Gods kinderen? Waarom mist menig kind van God die diepe innerlijke vrede? Bij velen van hen leeft immers steeds weer die vraag van binnen of de Heere nu wel echt gewerkt heeft in het hart. En dat merk je. De angst leeft dat ze zich wat hebben ingebeeld. De twijfel knaagt dat ze niet werkelijk deel hebben aan Christus en zijn gerechtigheid. En die onzekerheid heerst of ze wel werkelijk wederom geboren zijn. Het heeft allerlei gevolgen. Het berooft hen van geloofsblijdschap. Het neemt de vreugde en de verwondering weg over het delen in Gods heil. En het doet hen vaak gaan in dikke duisternis. Hoe kan dat nou? Wel een kind van het licht, maar nog wandelend in die duisternis. Wel overgebracht tot het leven, maar nog zo vol aanvechting en zo vol strijd. Veel oorzaken zouden daarvoor te noemen zijn. Johannes noemt er in ons tekstgedeelte in elk geval één. Geloofstwijfel en geestelijke duisternis kan zijn oorzaak hebben in het verzaken van de onderlinge liefde. Want voor de apostel Johannes is de broeder- en de zusterliefde het voornaamste kenmerk van de ware christen. En hij wijst erop in onze tekst. Als thema zetten we boven de prediking: als de broederband verzandt. Vijf gedachten. Allereerst de oorzaak, en dat is het afsluiten van het hart voor Gods woord. In de tweede plaats het gevolg, dat is het toesluiten van het hart voor de naaste. In de derde plaats de remedie, de oplossing, het ontsluiten van het hart door Gods geest. In de vierde plaats de vrucht, dat is het insluiten van de naaste in het hart. En in de vijfde plaats de zegen, het opsluiten van Gods woord in het hart. Als de broederband verzandt, de oorzaak, het gevolg, de remedie, de vrucht en de zegen. Waaraan herken je nu een kind van God? En hoe kun je nou weten dat je behoort bij het volk van God? Het zijn wezenlijke vragen. Vragen waarvan ik hoop dat u of jij jezelf die ook wel eens stelt. Immers daar kan mee worden geworsteld en daar kan mee worden getopt. En je zou op die vraag verschillende antwoorden kunnen geven. In de Duitse leerregels bijvoorbeeld worden verschillende kenmerken worden genoemd. Dan lezen we daar over een waar geloof in Jezus Christus. Over die kinderlijke vreze Gods. Die droefheid die naar God is over de zonde. Honger en dorst naar de gerechtigheid. Wat is nu de apostel Johannes die de nadruk legt op heel wat anders? Vers 14. Wij weten dat wij overgegaan zijn uit de dood in het leven, dewijl wij de broeders liefhebben. Dewijl, dat is omdat. Dus zo lezen we het hier bij Johannes, uit die onderlinge liefdesband blijkt dus of je bent wedergeboren. Of je bent overgegaan vanuit de dood tot het leven. Of je een kind van God bent. Misschien wel verrassend. Toch ook weer niet. Want zo schreef de apostel eerder in vers 11, want dit is de verkondiging die gij van den beginne gehoord hebt, dat wij elkander zouden liefhebben. Dat is dus datgene wat al klonk in de wet van Mozes. Wat gij van den beginne gehoord hebt. Dat is datgene wat de Heere Jezus in zijn prediking meer dan eens heeft voorgehouden aan de mens. En ook Johannes, die wijst ook voortdurend op het belang van de onderlinge liefde. Als we terugbladeren is het al de eerste keer dat hij dat noemt in 1 Johannes 2 vers 10. Als hij het er heeft over die zijn broeder lief heeft, blijft in het licht. En als we verder door zouden bladeren, zien we het in 1 Johannes 4. Onder andere in vers 7. Geliefde, laat ons elkander lief hebben. Ook in vers 8. Die niet lief heeft, die heeft God niet gekend. Komt terug in vers 11. En in vers 21 van het hoofdstuk. In 1 Johannes 5 vers 2 noemt hij het nog een keer. Hieraan kennen wij dat wij de kinderen Gods lief hebben. En hier in 1 Johannes 3 komt dat meerdere keren aan de orde. In vers 10, in vers 11, in vers 14, in vers 16, in vers 18 en in vers 23. Want juist die onderlinge band verraadt iets van de gesteldheid van het hart. En de apostel Johannes beschrijft het op een voor hem kenmerkende wijze. Hij gebruikt vaak tegenstellingen. Licht en donker, waarheid en leugen. En hij doet dat hier nu ook. Leven en dood, liefde en haat. Zo maakt hij duidelijk, bij de dood hoort de haat, maar bij het leven hoort de liefde. En zegt hij nadrukkelijk, vers 12, wie niet lief heeft, die hoort bij de boze. Daarin is de apostel duidelijk. Kain, daar zegt hij van, die is uit de boze. In vers 15 lezen we, een ieder die zijn broeder haat, is een doodslager. En die zijn broeder niet lief heeft, blijft in de dood. Maar als Johannes hier gaat spreken over Kain, dan kennen jullie jongens en meisjes ook die geschiedenis van Kain en Abel. Beide brachten ze een offer tot God. Maar de Heere zag alleen dat offer van Abel aan en dat maakte Kain zo boos dat hij zijn broer doodsloeg. En hoe zegt Johannes dat die Kain uit de boze is? En met die boze bedoelt Johannes dus de duivel, waar haat, nijd, veten en vijandschap is, daar regeert de duivel. En wie uit de boze is, die doet boze werken. En zegt Johannes, het haten van je naaste is nou een bewijs van je doodstaat. Dus zij die hun broeder haten, behoren toe tot de machten van de dood. En zij die met Kain hun broer doden, die behoren het kwaad toe. En daarin ligt dan ook de oorzaak van die gebrekkige broederband. Onze doodstaat. Ons behoren bij de boze, bij de duivel. Johannes, die wijst hier op de droeve staat die elk mens van nature, waarin elk mens van nature neerligt. In de dood. Want zo is het toch. Door de zonde zijn we geestelijk dood. We hebben allemaal in Adam gezondigd. En door die zonde is de dood in de wereld gekomen. En in het kielzog volgen dan haat, doodslag en vijandschap. En die dood is tot alle mensen doorgegaan. En die slaat ook niemand over. Dat kwam omdat Adam en Eva zich afsloten voor Gods woord. Ze wilden daar niets meer van weten en ze legden hun oor te luisteren bij de boze, de vorst van de duisternis. En ze stelden hun hart open voor de duivel. Maar daarmee hebben ze zelfs haat, nijd en de dood in hun gezin binnengelaten. En nu laat Johannes hier weten, waar de dood heerst, zwijgt het leven. En waar de kilte van de dood is, is de lichaamswarmte geweken. En alle vijandschap en alle haat en nijd, die vindt dus een oorzaak in het afsluiten van het hart voor Gods woord. Waar die dood heerst, zal de onderlinge liefde niet worden gevonden. En Johannes verduidelijkt dat dus aan de hand van het voorbeeld van Kaïn. Het is de eerste en de enige keer dat Johannes in zijn brief heel concreet verwijst naar een geschiedenis uit het Oude Testament. En dan pakt hij die geschiedenis van Kaïn. En voor de Joodse rabbijnen was Kaïn nou de vertegenwoordiger van de mens die in opstand kwam tegen God. En die oorzaak van de liefdeloosheid, die ligt dus hierin en daarom dat voorbeeld van Kaïn, dat een mens zijn hart heeft afgesloten voor Gods woord. Dat is de oorzaak van het verzanden van die broederband. Het hart afgesloten van Gods woord. Maar het heeft gevolgen. De tweede gedachte. Het toesluiten van ons hart voor onze naasten. Want de haat en de liefdeloosheid, die komt er wel uit. We zien dat om ons heen. Oorlog, opstand, onderlinge verdeeldheid, liefdeloosheid. Iedereen die gaat voor zichzelf. En omzien naar elkaar is er dikwijls niet meer bij. Onlangs hoorde ik het van een oude vrouw. Ze kreeg pech onderweg met haar fiets. En ze zocht hulp. Maar iedereen die fietste of wandelde zo aan haar voorbij. De meesten zeiden niks en een enkeling verontschuldigde zich voor omdat hij ergens op tijd moest zijn. En is dat eigenlijk ook niet een beeld van wat Johannes hier bedoelt als hij spreekt in vers 17... en sloot zijn hart toe voor hem. En sluit zijn hart toe voor hem. Het hart dat wordt toegesloten voor de ander. In het Grieks, als dat gaat om het woordje hart, daar wordt daar een woord gebruikt dat oorspronkelijk de betekenis had van de ingewanden van een dier of van een mens. Later kreeg dat veel meer de betekenis van iemands binnenste. Je diepste innerlijk, de plaats waar je emoties zijn, de zetel van je diepste gevoelens. En dan zegt Johannes, dat diepste innerlijk, dat wordt nu gesloten voor de naaste. Jongens en meisjes, jullie weten wel wat er gebeurt als je iets op slot doet. Als jullie bijvoorbeeld je kamerdeur of je huisdeur op slot draaien, dan kan er niemand meer naar binnen en voorkom je daarmee dat iemand anders toegang heeft tot jouw bezitting. Misschien heb je het wel eens een keer gehad dat je heel kwaad was op je vader of op je moeder. Boos rende je naar boven en daar draaide je de deur van je slaapkamer draaide je op slot. En zo kon je moeder of je vader in elk geval niet bij je komen. En door die deur dicht te draaien, sloot jij je ook voor hen af. En dat is nu wat Johannes ziet gebeuren. In een hele concrete situatie, vers 17. Waar het staat: zo wie nu het goed der wereld heeft en ziet zijn broeder gebrek hebben en sluit zijn hart toe voor hem, hoe blijft de liefde Gods in hem? En dan gaat het hier om iemand die dus zelf meer dan voldoende bezit. Iemand die zoveel heeft dat hij kan uitdelen aan anderen. En dan ziet hij dat die ander gebrek leidt, maar hij geeft niet van zijn overvloed, maar hij houdt alles voor zichzelf. Dus in deze concrete situatie wil dat dus zeggen dat er geen hulp wordt geboden aan degene die het moeilijk en die het zwaar heeft. Maar het hart toesluiten voor de ander, dat gaat nog veel verder. Je laat die ander niet tot jezelf toe. Je hebt je binnenste helemaal afgesloten voor die ander. Het is dan ook je afkeren van die ander. Het negeren van die ander, het treiteren van die ander, het dwarszitten van die ander. Het kan maar zo zijn dat iemand van jullie dat wel herkent van school. Het kan dan zijn dat je een klasgenoot helemaal niet toelaat tot jezelf. Je hebt jezelf helemaal afgesloten voor die ander. En je geeft ook helemaal niet om hem of haar. Die ander, die laat je volstrekt koud. En dat is het beeld wat Johannes hier schetst over die liefdeloosheid. Terwijl die ander misschien in de put zit, terwijl die ander het moeilijk heeft, sluit jij je hart voor die ander af. En ben je alleen maar druk met jezelf. En zie je die ander niet staan. En scherm je hart af voor die naaste. Johannes die zegt nou, dat hoort nu ook bij de boze en bij zijn werken. Als je je hart afsluit voor de naaste. Kan natuurlijk ook andersom. Het kan ook zijn dat dit jou overkomt. En daar hoeft een christen dan niet van op te kijken. Want hij moet het ook niet vreemd vinden als anderen hun hart toesluiten voor hem of voor haar. Daar wijst Johannes ook op in vers 13. Verwondert u niet, mijn broeders, zo u de wereld haat. De wereld die zijn pijlen richt op de christen. De wereld die zijn hart sluit voor de christen. Waarom? Omdat het leven van de christen getuigenis geeft. Omdat een rechtvaardige handel de ander toont wat hij mist. Omdat de wandel met Jezus een ander duidelijk maakt dat hij die wandel niet kent. Treffend vond ik hetgeen wat ik las over Socrates. Hij kreeg het eens te horen. Socrates, ik haat je. Want elke keer als ik jou ontmoet, laat jij mij zien wie ik ben. En richt daarom zich ook niet de haat op de christen. Want in de levenswandel van de christen wordt iets teruggezien van Christus. Het is merkbaar dat God in zo'n leven is en dat God in zo'n leven werkt. En dat wekt de haat van de wereld op. Want de wereld die wordt daarin veroordeeld. Het is de haat van de wereld. D66, die zich verzet tegen een minister die zich in bepaalde zaken beroept op Gods woord. Politici die erop uit zijn om het christelijke onderwijs de nek om te draaien. Media die christenen wegzetten alsof ze niet meer van deze tijd zijn. Maar als we nou letten op onze tekst, dan zien we dat diezelfde haat toch ook komt uit de godsdienstige wereld. Abel, die door zijn broer werd vermoord. Jezus, die werd gedood door de godsdienstige leiders van het volk. De wereld waarin je de meeste haat en de meeste onverdraagzaamheid zult ervaren als christen, dat is de godsdienstige wereld, waar de naam christen het voor het zeggen heeft. Hen bij wie de godsdienst niet verder gaat dan wat rituelen, wat gewoonten, wat gebruiken. En bij hen roept het leven van een kind van God irritatie en agitatie op. Bedenk dat goed. Wie in Jezus Christus zijn hoogste geluk heeft gevonden, die zal dat ook merken. Vaak krijg je dan toch de meeste tegenstand uit je eigen godsdienstige omgeving. Een pijnlijke opmerking, een gevoelige sneer, een afwerende houding. Ja, als Jezus je vrede is, dan zal je vanuit de gemeente ook vijandschap en tegenstand ontmoeten. Zoals Abel dat ontmoette, nadat ze net beiden een offer hadden gebracht. Zoals de Heere Jezus dat ontmoette vanuit de godsdienstige leiders van het volk. En waarom? Juist omdat het leven van een christen, één die van Christus is, dan bij die andere blootlegt wat die mist. En het is wat dat betreft ook opvallend hoe vaak Johannes dan ook in dit gedeelte ook terugkomt op het punt van het elkaar liefhebben. En dat wekt er op zijn minst de indruk dat er in de gemeenten waaraan hij schreef, die gemeenten in Klein-Azië, dat daar iets schortte aan die onderlinge liefdesband. Die broederband, de zusterband, die was verzand. En je zag het, je merkte het. Het hart ging dicht voor de ander. Bij nood werd er geen hulp meer geboden. Maar wie zijn binnenste sluit voor zijn naaste, die bewijst daarmee dat hij geen kind van God is. Dus wat je dan ook zegt, wat je dan ook beleidt, de daad zegt meer dan de praat. En je ziet het toch gebeuren. In de samenleving, in organisaties, in kerken, in families, waar het hart gesloten is voor het woord, sluit het hart zich ook voor de ander. Ja, natuurlijk. Binnen de eigen kring van gezin, familie of van intimie zal er nog wel liefde worden gevonden. Daar is nog wel de betrokkenheid op elkaar. Maar daar blijft het dan wel toe beperkt. De andere zit het hart op slot. En daarin, zo zegt Johannes, blijkt nou de gestalte van het hart. Het slot van vers 14. Als we het daar lezen. Die zijn broeder niet lief heeft, blijft in de dood. Om zo iemand hangt de geur en de sfeer van de dood. Waar de haat regeert, wordt het leven gemist. Een zoon een is uit op de ondergang, op de dood van zijn naaste. Maar daaruit blijkt ook dat zoon 1 het leven in Christus niet heeft. En dat kan niet anders. Wat zegt Johannes vers 15? Een ieder die zijn broeder haat is een doodslager. Dan zegt hij daarbij, en gij weet dat geen doodslager het eeuwige leven heeft in zich blijvende. Haat en wrok is onverenigbaar met geestelijk leven. Iemand die in de dood ligt, die is vol haat, vol wrok, zelfzucht en boosheid. En dat is wat je dan ook gaat zien in een samenleving. Men loopt elkaar onder de voet. Men werkt zich omhoog met zijn ellebogen. Men vertrapt elkaar. Maar uit dat alles blijkt dat zulken geen band hebben aan de Heer Jezus Christus, die het leven is. Wat is dan de oplossing? Onze derde gedachte. Het ontsluiten van het hart door Gods geest. Want hoe kan dat nou anders worden? Hoe kan die liefde nou gaan opbloeien? En hoe kan die onderlinge broederband, hoe kan die nou wel gaan functioneren? Johannes wijst daar impliciet op. Wij weten dat wij overgegaan zijn uit de dood tot het leven, dewijl wij de broeders lief hebben. Dus alleen als je vanuit de dood bent overgegaan tot het leven, alleen als je deel hebt gekregen aan hem die het leven is. Dat is dus noodzakelijk voor het functioneren van de broederliefde. Wie dat nou werkt? God de Heilige Geest. En hoe hij dat doet? Door Gods woord. Wat hij dan doet? Hij overtuigt je van zonde. Hij geeft je deel aan Christus. En hoe heerlijk is dat als de Heilige Geest het hart ontsluit. Als hij doordringt tot in de binnenste delen van de mens. Als hij het hart opent dat gesloten is. Als hij vermurkt datgene wat hard is. En dat is toch die levendmaking. De wedergeboorte. Als je bevrijd wordt uit de macht van de ellende. En als de macht van de dood ook wordt verbroken. En je de levendmakende geest ontvangt. Waardoor Jezus Christus woning gaat maken in het hart. En hij de leiding in je leven overneemt. En hij je gangen gaat besturen en regeren. En alles anders wordt. Je anders onder de prediking zit. De blinde ogen zijn geopend. En de gesloten oren zijn doorboord. De Heilige Geest die je doet zien op Christus, die je doet leven uit Christus en die je doet gaan met Christus. Wat die geest doet, die geest die eigent toe hetgeen we in Christus hebben. Die geest die brengt Christus thuis in een zondaarshart. En die geest die werkt het geloof in de Heere Jezus Christus. Want wie leeft, die is verbonden met het leven, Jezus Christus. Nee, want er kan geen sprake zijn van leven als de Heere Jezus niet in het vizier en in het hart is. Wie overgaat, en daar spreekt Johannes van, wie overgaat van de boze, van de duivel, van de dood naar het leven, die gaat over naar hem, die het altijd goed heeft gedaan en die altijd rechtvaardig heeft gehandeld, Jezus Christus. Overgegaan vanuit de dood tot het leven. Het is de grootste verandering die er kan komen in een mensenleven. Van de dood in het leven. Vanuit de gemeenschap met de zonde in de gemeenschap met de Heere. Van onder het juk van de boze vandaan, onder de regering van koning Jezus. bent u, ben jij overgegaan vanuit de dood tot het leven? Dat is toch de vraag waar het om gaat. Kantelpunt. De scharnier. Niet alleen in onze tekstgedeelte, maar in heel de schrift. Overgegaan vanuit de dood tot het leven. Johannes zegt, je kan dat weten. Nee, niet dat elk kind van God precies het uur en de plaats en de omstandigheden van die levendmaking kan aanwijzen. Dat hoeft ook niet. Als je maar weet dat het is gebeurd. Want als het niet is gebeurd, ben je nog dood en lig je nog onder het oordeel van God. En Johannes die maakt nou duidelijk hoe je nou kan weten of je vanuit de dood bent overgegaan tot het leven. Dat zien we in onze vierde gedachte. Je kan het merken uit de vrucht. Het insluiten van de naaste in het hart. Je merkt het dus als je bent overgegaan vanuit de dood tot het leven. En waarom merk je dat? Aan de onderlinge liefde. Johannes wijst erop. Wij weten dat wij overgegaan zijn uit de dood in het leven, dewijl wij de broeders lief hebben. En dat is toch zo treffend? Is het niet zo, als we elkaar vanmorgen hadden gevraagd naar de kenmerken van het nieuwe leven, dat we misschien een heel aantal andere dingen hadden genoemd? Een trouwe kerkgang, een intens gebedsleven, een ijverig bestuderen van de schriften, berouw over de zon, een gebukt gaan onder Gods oordeel, kinderlijke vrezen Gods, het geloof in de Heer Jezus, de blijdschap die er ligt in Christus. Het is niet zo dat Johannes dat allemaal aan de kant schuift. Maar Johannes noemt hier nu als eerste wat anders. Dewijl wij de broeders lief hebben. Dat is het kenmerk die al Gods kinderen kennen. Het voornaamste teken van geestelijk leven. Liefde tot de broeders, de zusters, de onderlinge liefdesband. Die liefde is het onfeilbare kenmerk van geestelijk leven. Wat is dit dan voor liefde? Dat is een goede vraag. Want als het gaat om die liefde, kan het soms ook wel heel breed worden opgevat. Dat het lijkt alsof je alles maar met de mantel der liefde moet bedekken. Alsof alles valt onder het liefhebben van elkaar en dat je eigenlijk ook nooit meer iets mag zeggen van de levenswandel van een ander. Zo is het niet. Maar Johannes vult het wel heel concreet in vers 16. Hieraan hebben wij de liefde gekend, dat hij zijn leven voor ons gesteld heeft. En wij zijn schuldig voor de broeders het leven te stellen. Dat is het voorbeeld bij uitnemendheid. Jezus. Jezus die zijn leven voor ons gesteld heeft, zo schrijft Johannes. Jezus die zich heeft dood geliefd aan het kruis. Dat is ook altijd wat voorop gaat. Om je naaste lief te kunnen hebben, zal je eerst die liefde van God in Christus Jezus moeten kennen. Als je daarover nadenkt, wat een wonderlijke liefde is dat. Hij die zijn leven heeft afgelegd. Hij die naar deze wereld is gekomen. Hij die aan het kruis wilde gaan. Hij die het oordeel wilde dragen. En hij wilde dat doen. Voor zondaar. Voor vijanden. Voor goddeloos. Hij zette zichzelf opzij. Hij gaf zichzelf. En Jezus' weg naar het kruis is nu een weg van onbaatzuchtige liefde in zelfverloochening en zelfopoffering. Ja, wij kunnen spreken over liefhebben, over die onderlinge band en over de broederliefde. Maar als we nou willen weten wat liefde is, kijk naar Jezus. Zie op de Heere Jezus. Hij heeft het getoond. Tot in de dood. Lief gehad tot het einde. En die liefde van God is getoond in en door Christus. Hij heeft laten zien hoe God zich ontfermt over hulpeloze zondaren. En hoe de Heere verloren zondaren opzoekt. En hoe hij aan hen in innerlijke ontferming bewogen is over zulke. En die liefde van God in Christus, die wordt dan het richtsnoer voor het handelen van een kind van God. Het gebod om elkaar lief te hebben, die komt dus van hem die het voorbeeld heeft gegeven. Het kan dus ook alleen als je zijn liefde hebt leren kennen. Johannes die maakt duidelijk dat het christelijke leven dient te zijn een navolgen van Christus. Zeker wat Christus heeft gedaan in zijn leven geven tot een zoenoffer, tot een schuldoffer voor de zonde, daarin is hij uniek. Maar zijn daad als opofferende liefde is een voorbeeld dat navolgenswaardig is. Ja, zelfs als dat ten koste gaat van jezelf. Zo las ik van een arts, christelijke arts in ook Marseille, eeuwen geleden. Op een moment dat in die stad duizenden mensen stierven aan de pest. En artsen deden wat mogelijk was om te zorgen voor die zieken. En op de bespreking tussen die artsen werd ook gesproken over een lijkschouwing die gedaan zou moeten worden over een van de overleden inwoners van ook Marseille die wel het meest erg ziek was geweest. En de vraag was wie van de artsen dat zou willen doen, want die wist ook dat hij zelf binnen een paar dagen vervolgens zou gaan sterven. En een van die artsen zei toen: mijn leven is niets meer waard dan dat van een ander. Waarom zou ik mezelf niet opofferen als daardoor ontdekt zou kunnen worden wat de oorzaak is van deze ziekte en daardoor vele anderen gered kunnen worden? Hij deed zijn taak, maar binnen 48 uur stierf hij. Maar niemand twijfelde eraan of hij van Marseille hield, want hij had zijn leven gegeven met het oog op de inwoners van die stad. En daarmee toonde hij toch het beeld van Christus. Kinderen van God die het liefdesbesef krijgen van hun koning en heren. En die de ander lief hebben vanuit hun geloofsverbondenheid met de Heere Jezus. De ander insluitend in het hart, om zo de voetstappen van Christus te drukken. En hoe die liefde dan gaat? Vers 18. Daar staat het. Met woorden, in daden en in waarheid. Mijn kinderkens, laat ons niet lief hebben met de woord alleen, nog met de tong alleen, maar met de daad en de waarheid. Liefhebben is dus een zaak van de daad en die gebeurt in waarheid. Als de vrucht van het nieuwe leven. Maar het geeft ook zegen. Dat is onze laatste gedachte. De zegen van het opsluiten van Gods woord in het hart. Want Johannes heeft laten doorklinken aan het beoefenen van die onderlinge liefde, herken je dus nu een kind van God. En waar die broederliefde, die broederband goed functioneert, ligt daarin ook een rijke zegen opgesloten. Naaste liefde als kenmerk van het geloof. Maar wie nou datgene doet wat karakteristiek is voor de waarheid, die laat daarmee ook zien dat hij zelf valt onder die waarheid. We zouden het anders kunnen zeggen, naaste liefde leidt daarin ook tot geloofszekerheid. Kijk maar naar Johannes, wat hij dan schrijft in vers 19. Zij dan zegt, en hieraan kennen wij dat wij uit de waarheid zijn. En wij zullen onze harten verzekeren voor hem. Onze harten verzekeren voor hem. Verzekeren? Geruststellen, zo kun je het ook vertalen. Overtuigen, zo mag het ook vertaald worden. Zoals wij dat wel kennen, als jullie jongelui misschien wel eens een hele lange reis maken, je ouders graag willen weten of je veilig bent aangekomen, dus dan vragen ze je misschien wel eens om een berichtje te sturen. Of dat ze je even bellen om te checken of je er al bent. En zo willen ze zichzelf ervan overtuigen dat je er bent en willen ze zichzelf geruststellen. Zo moeten we dat woord hier lezen. Johannes die duidelijk maakt dat door de kenmerk van de onderlinge liefde een kind van God verzekerd kan zijn, overtuigd kan worden, gerustgesteld kan zijn van zijn aandeel in Christus. Dat geeft dan rust in het hart. En het voedt de overtuiging dat je een kind van God bent. Dus waar die broederband, die zusterband functioneert, geeft dat vrede van binnen. Die daadwerkelijke liefde tot de naaste verzekert je dus van de echtheid van het geloof. Toch is dat er niet altijd. Dat hart dat gerustgesteld is, dat verzekerd hart. Maar zijn er de twijfels? Leven er de vragen? Is er de donkerheid? Johannes die kent dat. Vers 20, want indien ons hart ons veroordeelt. Er is zoveel dat je kan veroordelen, kan aanklagen. Dat je schuldig stelt. Datgene waardoor je geen rust van binnen hebt, waardoor het hart niet verzekerd is en het niet overtuigd is, maar het onrustig is van binnen. De vragen zich opspelen, is het wel echt? Ligt het wel recht? Is het wel oprecht in mijn leven? Wat kan de oorzaak zijn? U stelt uzelf die vraag toch wel eens. Misschien zoveel twijfel en strijd leeft in het hart. Slordige levenswandel. Het zou een oorzaak kunnen zijn. Een voorbijgaan aan de genademiddelen. Een vasthouden aan een bepaalde zonde. Maar Johannes, die voegt hier wat bij. En die geeft ook de vraag mee. Die oorzaak van die geloofstwijfel en die strijd ook zou kunnen liggen in onze omgang met de naaste. Zou ik niet anders moeten doen tegenover die ander? Zou ik niet vriendelijker moeten zijn? Zou ik die ander niet meer te hulp moeten komen? Oh, die vraag kunnen ze ook soms niet het hart kwellen. En wat kan dat de geloofstwijfel en de geloofsonzekerheid voeden? Hoe komt het hart dan weer tot rust als het van binnen zo stormt en tekeer gaat? En er allerlei zaken in je leven, en dan heel concreet wat Johannes hier benoemt, misschien juist wel als het gaat om die tweede tafel, de naaste liefhebben als jezelf. Als dan van alles door je hoofd gaat, waar tekort en waar zonde liggen. Hoe komt dat hart dan ooit weer tot rust? tot verzekering. Johannes wijst erop. God, vers 20, is meerder dan ons hart. En hij kent alle dingen. Hij kent onze liefde. Hij kent onze verlangens. Hij kent onze intenties. En hij kent onze strijd. Hij weet wat er in je leeft. En kan dat je niet opluchten? En kan dat dan geen rust geven? Daarin geeft Johannes als het ware een medicijn tegen die twijfel en die onzekerheid. Dat het bestreden hart in die storm van aanvechting het anker mag uitwerpen in de deugd van Gods alwetendheid. En dat hij zich met al zijn vallen, met al zijn struikelingen, dat hij zijn leven mag stellen voor het aangezicht van die God die alwetend is. En zo wordt het aanklagende geweten gestild en krijgt het onrustige hart vrede. Het besef God die alle dingen weet en kent. En wordt daar vrijmoedigheid gevonden om daarmee tot God te gaan in het gebed. Nee, geen vrijmoedigheid die je vindt in jezelf, maar de vrijmoedigheid die je vindt in wie God is, in zijn deugd van zijn alwetendheid. En de vrijmoedigheid dat je weet wie God is in zijn Zoon, Jezus Christus. Want is het toch het bloed van Christus dat van betere dingen spreekt dan het bloed van Abel. Die Christus die de vloek heeft weggedragen en de toorn heeft gestild. Die de zaligheid en het eeuwige leven heeft verworven. Wat kan er niet zijn wat u aanklaagt? In de omgang met je naast? In de betrokkenheid op je naast? In het samenleven met die ander? In je omgang met anderen? Je zegt, krijg ik ooit die vrede, die gerustheid in het hart. Dan blijft dit toch over. Dat Jezus zijn leven gaf. In liefde. Zichzelf gesteld heeft tot een offer. En waar onze liefde en onze gehoorzaamheid in alles tekortschiet, ligt het bij hem toch anders. Hij had lief tot het einde. En hij was gehoorzaam in alles. En als je dan moet zeggen dat je het leven mist, en in uzelf misschien de machten van de dood ook zo sterk ervaart, God is het die dode zondaren levend maakt. En daarom is het toch hoop, zelfs voor een hopeloze zondaar, die in zijn eigen hart alleen maar liefdeloosheid opmerkt. Want Jezus' liefde richt zich tot zondaren. En hij lokt en hij roept en hij nodigt. Nog steeds. Ja, hij nodigt. Met een bevel. Dat staat tenslotte in die laatste vers. En dit is zijn gebod. Dat wij geloven in de naam van zijn Zoon Jezus Christus. En elkander lief hebben, gelijk hij ons een gebod gegeven heeft. En dat is een bevel waaraan niet kan worden ontkomen. Het ligt er als een eis. Geloof in de naam van Jezus Christus en het liefhebben van elkander. Het zijn zaken die samen opgaan. Die we niet uit elkaar mogen halen. Het is niet een of-of. Het is geloof in de naam van zijn Zoon Jezus Christus en heb elkaar lief. En als u nou niet geloven kan, dan nog even heel kort naar vers 24. Voor de eerste keer gesproken wordt over de geest. De Heilige Geest. Die geest. Zijn naam staat op je voorhoofd geschreven. Die geest die je leert geloven. En die je ook leert liefhebben. Het is die geest die je het woord doet opsluiten in je hart. en die daar die vrucht van de liefde doet ontspruiten in het hart. En dat alleen vanuit de verbondenheid aan hem die getoond heeft wat liefhebben is. Jezus Christus. En zo wordt het leven gevonden en de geloofszekerheid ervaren. Dit is zijn gebod, dat wij geloven in de naam van zijn Zoon Jezus Christus en elkander liefhebben. Amen. Laten we de Heere danken en bidden. Heere, zo past het om uw naam te danken en te erkennen. Als u, o Heere Jezus Christus, niet het voorbeeld had gegeven van wat liefde is, hoe zouden wij dan ooit de naaste kunnen liefhebben? Als u zelf die liefde niet in het hart legt, dan blijft liefdeloosheid en haat over. Maar we danken en erkennen uw naam voor die grote gaaf, dat u, o Heere Jezus, gekomen bent, uw bloed hebt gestort, uw leven gegeven, en dat u, o Heilige Geest, bent, die harten ontsluit en daarin die liefde Gods stort, opdat zo liefhebbers van zichzelf worden tot liefhebbers van u en van de naaste. Wilt u geven dat dat zo gevonden mag worden als vrucht op de prediking, oog omhoog, hart naar boven, maar ook het oog naar de naaste en het hart gesteld op de naaste, opdat zo gezien en gezegd mag worden, zie hoe lief ze elkaar hebben. Zo mogen we uw naam danken voor uw woord, bidden om uw zegen voor het verdere van deze zondag, ook vanmiddag voor de kinderen die naar de zondagsschool gaan. Wilt u zo alle dingen wel maken en vergeef het zondige om Christus wil, uit genade. Amen. We willen nog gaan zingen uit de 68ste psalm, het 13e vers, vers 13 van 68.
Thank you.
Ontvang de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.